We lezen uit de Heidelbergse Catechismus, zondag 32, vraag en antwoord 86. Van de dankbaarheid die men Gode voor de verlossing schuldig is. Vraag 86, aangezien wij uit onze ellendigheid, zonder enige verdienste onzerzijds, alleen uit genade door Christus verlost zijn, waarom moeten wij dan nog goede werken doen? En hij antwoordt daarop: daarom dat Christus, nadat hij ons met zijn bloed gekocht en vrijgemaakt heeft, ons ook door zijn Heilige Geest tot zijn evenbeeld vernieuwt. Opdat wij ons met ons ganse leven Gode dankbaar voor zijn weldaden bewijzen. En hij door ons geprezen worden. Daarna ook dat elk bij zichzelf van zijn geloof uit de vruchten verzekerd zij. En dat door onze godzalige wandel onze naasten ook voor Christus gewonnen worden. Tot zover. Wij schreven hierboven van de dankbaarheid en zouden overdenken in de eerste plaats waarom goede werken. In de tweede plaats, waaruit goede werken. In de derde plaats, waartoe goede werken. Wij hebben verleden week stilgestaan bij de vraag dat wij alleen uit genade verlost zijn, zonder enige verdienste onzerzijds, door Christus. En dat vormt de hechte grondslag van het stuk der dankbaarheid. Want dan snijdt het ook alle werken des vleeses af. En het predikt ons dat er geen goede werken zijn buiten en zonder de verlossing door het bloed en de geest van Christus. Het predikt ons dat de beste werken buiten dat blinkende zonde zijn voor het aangezicht des Heren. En al is het dat wel de uitspraak gedaan wordt wat wij niet doen, daar hoeven wij ook niet voor te boeten. En dat deze uitspraken als een stimulans moeten gelden om de mens gebit en toom aan te leggen. Hoewel er ook in het woord sprake is van een verschil in lijden. Degene die het woord gehoord hebben en degene die onbekend aan dat woord gestorven zijn. Toch mogen zulke uitspraken in het midden der gemeente niet op de voorgrond gesteld worden en beter ook maar niet genoemd worden. Want als dat in de prediking als ware de stimulans moet zijn, dat wat wij niet gedaan hebben, daar hoeven wij ook niet voor te boeten, dan is dat een zeer arme en slechte grond om de zielen der mensen mee bezig te houden. Dan zou je daar tegenover kunnen stellen, wat hebben wij dan niet gedaan? Want als we ervan uitgaan dat voor de Heere God doen en gedachte, woord en daad allemaal zonde is, dan zal toch in de onderwijzing des Geestes zeker wel bekendgemaakt worden dat wij enkel zonde zijn. Daarom zulke dingen mogen een zekere geldigheid hebben op bepaalde terreinen van het leven, maar om dat in de gemeente te gaan gebruiken als zodanig, nee. Dan is dat een zeer schrale troost. We hebben gehoord dat alleen Christus zal de grond kunnen zijn ter goede werken. En als wij dan ook op de eerste vraag letten, waarom goede werken, dan staat er niet wat wij graag zouden willen. Want zoals wij dat doorgaans uitleggen, dan komt dit naar voren daarom, omdat als een mens bekeerd is, als een mens wat heeft, dan moet hij ook wat doen. Dan moet hij ook zelf tot ontwikkeling brengen. Dan moet hij uit gaan werken wat hij gekregen heeft. En daar worden dan allerlei beelden die wij niet uit kunnen leggen, ook uit het woord, worden daarbij gehaald. Van de talenten en van nog vele andere teksten. Maar dit is het onderwijs des geestes wat hier gegeven wordt. Want er staat geschreven daarom dat Christus, dat moet nu de vlag zijn, niet die de vuile lading dekt van onze eigenwillige gedachten, maar dat moet nu de kern zijn van in waarheid van alles, in het stuk der dankbaarheid. Want ja, we kunnen zeggen, we kunnen toch ten dele wel en we kunnen toch zoveel als in ons vermogen is. Maar daar is de Heere God niet mee bevredigd. Zalig worden is alleen om de verdiensten van Christus. Daarom de goede werken, daarboven staat geschreven dat Christus, de gezalfde, die van de Vader gezalfd is met de geest zonder mate. Die gezalfd is, en dat geldt voor zijn Sion, tot hun grote profeet, hun enige hoge priester en hun eeuwige koning. Die de einde der aarde tot zijn erfenis en tot zijn bezit gekregen heeft. Die regeren mag van zee tot zee. Die gaven genomen heeft om uit te delen onder de mensenkinderen, ja ook de wederhorigen, opdat ze bij hem zullen wonen. Hem alleen, zij de eer. En dat is nu juist het kenmerkende in de Bijbelse openbaring van de dankbaarheid en de goede werken. En ook van de prediking van onze vader in de Heidelberger. Dat probeert niet iets vaags voor te stellen zonder grond. Maar dat heeft ons eerst voorgehouden. Verlossing is alleen uit genade. Zonder enige verdienste onderzijds. En waarom dan toch? Waarom, verleden week hebben we Titus 2 en nu 3 horen lezen, waarom is daar zo vaak sprake van goede werken? Van het beijveren tot goede werken en van het leren van goede werken voor te staan? Nu dan mogen wij dit zeggen, daarom dat Christus geen afgod is, dat hij niet dood is, maar dat hij de levende Christus is. Dat hij koning is van een volk, van zijn volk. Dat hij alle macht heeft in de hemel en op de aarde. En dat hij niet alleen gekomen is om de zonde te verzoenen, maar ook om de zonden te vernielen. Dat hij niet alleen is een rantsoen voor velen als betalende aan des vaders gerechtigheid. Maar dat hij het met eerbied gesproken niet kan en niet wil hebben. Dat zijn volk in de macht der duisternis verkeert. Dat wil hij niet. Als u een kind zou adopteren en alles is in orde gemaakt en de handtekeningen zijn gezet, zou u er dan vrede mee hebben als dat kind zou blijven in de omstandigheden waarin het tevoren was en steeds geweest is. Met de gedachte dan dat die omstandigheden slecht zouden zijn. Verwaarloosd, verhongerd, zonder enige opvoeding, zomaar in het wilde weg, te midden van het vuil waar weg gaat. Dat wil je niet. Daar is de handtekening niet voor gezet. Daarvoor heb je dat kind niet geadopteerd, aangenomen tot kind. Dat kind heb je aangenomen om te omringen met liefde en tucht. Dat kind heb je aangenomen om te laten opgroeien tot een mens die zijn plaats in het leven in zou mogen nemen. Niet om ze te verderven, maar om ze te behouden. En dan is die vader die adopteert en die moeder, dat zijn zondaren. Dat zijn mensen. Vol met fouten en ellendigheden. Maar denk dan nu eens in dat God in Christus een volk heeft geadopteerd en aan zijn kind gegeven. Om daar nu de baas over te zijn, om koning over te zijn. Zou dat dan in kunnen houden dat hij zou zeggen, zoek het verder zelf maar uit. En ik zal je begrafenis betalen en een steentje op het graf. In vrede ontslapen. Nee, dat kan toch niet. Dat voelt u toch zelf wel aan. Dat hij die zulke dure prijs betaald heeft voor zijn kinderen. Om ze te verlossen, te verzoenen en te verlossen. Dat hij ze ook niet over kan geven en houden onder de dood en onder de vloek der zonde. En daarom is de leer van de goede werker in het stuk der dankbaarheid, hoe aangevochten misschien door de ene, hoe verkeerd uitgelegd in de vleeselijke zin door de andere, is met recht een troostrijk stuk. Als dit ingegrift is in onze zielen, daarom dat Christus, hij alleen is koning. En als u nu zegt in uw hart, het lijkt er niet zoveel op. Want wat is er veranderd? Dan zou je daar tegenover kunnen stellen, ja. Wij zijn verwerpers van Christus en van zijn gezegende handen om te lijden en te leren. Wij zijn in onze vleeselijke heiligmaking juist bezig om hem te kruisigen. Met de mens in het middelpunt. Met de mens die doet en met de mens die zich beweegt. Want hij is nu eenmaal dit en dat. Nee. De principes die altijd genoemd worden deugen niet. Want met een principe bedoelt een godsdienstig mens. Kijk eens, wij zijn toch anders. Wij zijn toch christelijk. Wij zijn toch dit. En nu moeten wij, omdat wij dat nou zijn, moeten wij toch zo en zo doen. Maar dat houdt op. Als je over principe wilt spreken, dan is er maar één principe. En dat is dat Christus, hij heeft levensprincipe. Hij is de altijd springende bron van levend water. En die van dat water drinkt, het zal in zijn buik worden een eeuwige bron. Wees mij ware wijs. Gelijk een bron zich uitstort op de velden, zo zal uw naam geëerd worden. In alles wat goed is, in alles wat wel uit. Daarom is die dierbare borg het levens. principe. Daarom is hij het, daarom van de goede werken alleen bij zijn volk. Want stel nu eens dat ge met de bedenking zoudt komen, dat is goed, maar als een mens dan in de dadelijkheid niet met Christus verbonden is door het geloof, ook na ontvangene genade, dan kun je toch niet die kant uit, en het is verre vandaar dat ik deze kant uit wil, juist in tegendeel, maar dan kun je toch niet zeggen, nou ja, op het ogenblik is het nogal ingezonken, dus je moet er maar wat begrip voor hebben, dat ik in plaats van in hetgeen weluit en betamelijk is, dat mij even een beetje te buiten houden. Want als het geloof eenmaal weer een beetje, dan komt dat wel weer goed. Nee. Maar ik moet wel zeggen, je mag uit deze overlegging niet de conclusie trekken om te zeggen, zie je wel, we moeten zonder meer, moeten we de mensen trachten dienstbaar te maken daaraan en daaraan en daaraan. Want dan sla je iets over. Dan sla je iets over dat nog veel erger is. Dan moet je niet naar een surrogaat grijpen en naar een zekere menselijke wettische vroomheid zonder meer. Om te zeggen dat is dan toch in ieder geval maar beter dan wat dan? Is dat beter dan wat? Er is niets beters en niets vereisters dan Christus alleen. Dat is het gemis en het gebrek. Wanneer dat geloof niet verbonden is aan de levende koning, dan moet ik niet zeggen, nou ja, dat is op het ogenblik een beetje, maar nu zal ik vanuit de andere kant dat ik dit of dat ben, zal ik toch zoveel mogelijk trachten, nee. Want dan pakt het raar uit. Want dan kun je met al je praten en zo lopen er duizenden mensen op deze wereld rond. In de godsdienstige wereld. En die hebben, als ze deze waarheid horen, dan zeggen ze het is antinomiaans. Maar je moet ze stuk voor stuk nagaan in hun gangen op aarde. Waar ze van beschuldigen, dat leven ze zelf uit. Dat is de gruwel. Dat is gruwelijk. Kijk, een zondaar weet wel hoe dat komt. Omdat ze met plak- en redmiddelen bezig zijn. Omdat ze niet in waarheid zondaar voor God worden en gehouden worden. Daarom, hoe dat ze ook huilen, zijn ze niet. En deswegen zijn ze ook niet door een kinderlijk geloof verbonden aan hem om te vragen. Houd gij mijn handen beide met kracht omvat. Dan krijg je de gekste dingen. Dan kun je mensen die in hun eigen goed bekeerd zijn. Kunnen ze in bijzijn van je vrouw allerlei schunnigheden nog gaan vertellen wat ze zo al denken en willen doen. Nou gaat het er niet om te zeggen dat ik niet weet dat Adam zo slecht is, maar waar haalt de mens de brutaliteit vandaan? En dan zegt hij erachter, ja, als ik niet in de geest en die oude mens, ik vind het puur antinomiaans om zo door het leven te gaan. Er klopt iets niet, je vertrouwt het niet, je voelt het dat er ergens iets wringt. En dat zijn de mensen met de grootste mond. Ja, maar zeggen die, als ze de leer der zaligheid horen, zoals God hem openbaart in zijn woord, zeggen ze, ja, maar dan kan een mens maar, nee, dan kan een mens niks. Want dat zou nou tot schande zijn en tot verachting van de Heer Jezus Christus, als dat de inhoud van de leer is, dat wij maar raak kunnen doen. Nee, de leer die leert dat wij altijd maar raak gedaan hebben. Maar als de zaligmakende genade Gods gaat verschijnen, dat hij ons leert wat goed is en wat veluit. In de eerste plaats, in de kleine kring waarin de Heer ons gezet heeft, thuis. U zult zeggen misschien, man, als je het zo bekijkt, dan zou een mens volmaakt worden. Dan zou die, dat zeggen de perfectionisten, dat we de volmaaktheid kunnen bereiken. Nou, het zij verre van dat. Het zij verre van dat. En toch is iedere zondaar ergens een volmaaktheid drijven die gelooft, maar dan in Christus. Hij blijft hier een jammerlijk schepsel. Ik weet het. Dat hij tot aan zijn laatste snik toe een zondaar blijft. Een groot zondaar. Maar, kijk, gebruik je dat nu met eerbied gesproken om de Heer Jezus in het gezicht te slaan? Of zeg je, ai, laat het mij toch nimmer overheren. Verlos mij toch van de boze. Dat is een groot verschil. Of dat de mens een compromis sluit met zijn eigen goddeloze ik. Of dat Christus ze daarom wordt van de goede werken. Het zijn hele zaken die ik u noem, ik weet het hoor. Maar er zijn er nog niet zoveel die met de brokstukken van hun eigen leven en waar ze niet mee uitkomen, bij Christus terechtkomen. Dat gebeurt niet veel hoor. Als je de mensen over de kwaad en de zonde hoort wauwelen, degelijke mensen, dan zou je zeggen, het is een mirakel. Maar waar zou het nu gevonden worden? Dat een arme ellendige zondaar met zijn zonde en afwijkingen bij Christus komt en zegt, Heere, hoe kan dat? U bent gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. U hebt mij gekocht met uw dierbaar bloed. Hoe kan u het goed vinden? Hoe kunt u mij hierin laten? Om de zaken zo voor hem neer te leggen. En met eerbied gesproken geweld te mogen doen op zijn persoon. En te zeggen, o Heere, ik weet, er wordt wel eens gezegd, een doorn in het vlees, dat heeft ieder mens. Maar daar kun je niet in die zin uitspringen door te zeggen, ja, een doorntje in het vlees. Nee, dan kun je er ook wel leven, maar alleen uit genade. Mijn genade is u genoeg en niet die doorn en niet die zonde. En niet die karakterzonde of boezemzonde. Dat is niet genoeg. Dat is kwaad. O, geliefde, als nou de mens ertussenuit mag vallen. En Christus het middelpunt wordt in het stuk der dankbaarheid. Dat Christus het alleen is. Het daarom van de goede werken. Dan kun je niet verkeerd gaan. Ik bedoel nu, niet dat je niet kunt zondigen, maar ik bedoel, dan heb je de rechte koers van het evangelie te pakken. Dan mag je op de rechte weg wandelen. Dan ben je er misschien niet uit. Eruit ben je pas als het deksel boven je dicht gaat. Iets eerder, dan ben je eruit. Want eruit hier op aarde, zoals wij dat wensen, komen we nooit. Het blijft een kruis. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen? Dank God door Jezus Christus. Maar de volle verlossing komt pas nadat hier alles wat van ons is ter aarde geworpen is en blijft. Maar dan ben je er zo uit, dan hoef je niet te knoeien met het heilig en dierbaar woord des Heren. Hoef je niet te vergapen aan allerlei dingen. Maar dan kom je tot de rechte dingen. En als de mensen dan tegen je zeuren over dit of dat, want de een die heeft dat gezien van de ander en de ander heeft weer wat anders gezien, een derde is te modern en een vier is te ouderwet, dan zeg je, ja joh, het is droevig. Maar, hoe is het met u? Met de goede werken. Hoe is het met u? Ja, moet met mij niet over praten. Waarom niet? Ik ben een onbekeerd mens. En dan nog praten over een ander. Dat is toch een afschuwelijke zaak. Dat is toch vreselijk. Want Luther noemt het voornaamste goede werk het geloof in de Heer Jezus Christus. Dat was zo dom nog niet van Luther. Want dit is zijn gebod dat gij gelooft in degene die de Vader gezonden heeft. Luther wist wel dat alles wat daar buiten ligt, dat zijn toch maar stinkende vruchten des vlees. En alleen wat uit het geloof is, dat is welluidend en goed. Je moet nagaan, nou ben je nog zo'n brave meneer. En dan heb je nog zoveel complimenten voor een ander. En je gelooft niet in het daarom van Christus, dan ben je vervloekt. Dan ben je nog in je zonde. Dan weet je niet waar je heen gaat. Dan weet je niet. Dan wandel je in de duisternis. En dan wil je een ander. Vaak nog om een hoop eigenaardige, kinderachtige dingen. Wil je een ander bekapitelen. Mensen, dat is dan alle droevigste zaak. Gedenk daaraan. Dat er is niets denkbaars wat God kan behagen dan alleen Christus en het geloof in zijn naam. O, een mens blijft net zo lang in de lamp, om de lamp heen vliegen. Totdat hij erin vliegt. En ik denk wel eens, ja, als we in eeuwigheid tegen de lamp vliegen, dat is niet best. Maar hier in de tijd, denk ik wel eens, ik wou dat het meer gebeurde. Dat we er eens in, dat onze vleugels eens wat verzengd werden. En dat we leerden stamelen de hand op de mond. Verfoeiing in stof en as. En om te leren stamelen, vergeef mij toch al mijn zonde die uw hoogheid schonden. Dan krijg je een ander begrip van goede werken en van de zonde. Een recht begrip. Maar voor de rest, waar dat niet gevonden wordt, dat allemaal even walgelijk. Even naar. Even dood en koud. Het leeft niet. Het leeft niet echt. Nee. Dan denk ik nog, ziet men een geschiedenis in de gedachten. Van die dominee die zei, had het over de kermis die het aangericht. Hij zegt, nou jullie mogen allemaal gaan van de week. Mogen allemaal naar de kermis. Maar zegt hij, ik zei het gelijk vertellen wat het einde is. Dat was erbij vertellen. En daar begon hij op te noemen wat het einde daarvan was. Voor ons natuurlijk leven. Geestelijk leven in alle opzichten de dood. De dood. En een gehavend lichaam als we onze nek nog niet breken. Dan kun je beter doen dan dat je er een karrevracht godsdienst aan gaat hangen. En zeggen, jongens, jullie weten toch, ja, jullie zijn toch. Nee, want die jongens die zijn ook niks. Die zijn net als wij. Wereld zonder meer. Daar moet je niet op aanknopen. Maar alleen maar betuigen dood en leven. Die in hem gelooft, die zal alleen leven, midden in al zijn dood en omkomen. Wat een zalig fundament ligger dan onder de goede werken. Want dan zegt hij daarom dat Christus, nadat hij ons met zijn bloed gekocht en vrijgemaakt heeft. Van daaruit was het ook dat Kolbrugge ergens zegt. Werp toch weg die heiligingskrukken, waarmede gij de berg Golgotha meent te kunnen beklimmen. Dat hè, dat was geen vijand van heiligheid en van goede werken. Ik zeg wel eens, de mensen die begrijpen er geen syllabe van. Geen syllabe die het zo opvatten. Maar die man maakte ernst met de goede werken en met de wet Gods. Maar ook met het feit dat die goede werken, die hebben een grond nodig. Er is een fontein nodig waaruit de goede werken opkomen. Maar we zullen niet klaar krijgen om met onze goede werken bij de fontein te komen, want wij hebben ze niet. Het beste is nog niet minder dan ijdelheid. Vertrouw niet op een voornaamste vriend, zegt de Heer. Hij is scherper als een doornheg. In dat licht. Maar hier, daarom dat Christus, nadat hij ons met zijn bloed gekocht, dat is één, gekocht. Hij heeft ze gekocht uit alle geweld. Hij heeft ze van den Vader gekocht. Hij heeft ze voor zichzelf gekocht met zijn dierbaar bloed. Met de prijs van zijn leven. Hij heeft ze zich ten eigendom geliefd. In de dood, ja in de vervloekte dood des kruises. En de dood van de testamentmaker heeft het testament opengemaakt. Dat het des vaders welbehagen is. Dat hij niet alleen een knecht zou zijn om de gevallen stam Israëls op te richten. Maar ook tot een licht der heidenen. En dat velen zullen komen van oosten en van westen. Van het noorden en zuiden. En van de verre gelegene plaats aan de zee. Om te aanbidden aan zijn voeten. Hij heeft gekocht, eerlijk betaald, met zijn bloed, met zijn leven, met zichzelf, geheel en al, een allerduurste prijs. En aan de koping zit verbonden de vrijmaking. Dat hij met eerbied gesproken, onmiddellijk ook, in het ogenblik van zijn welbehagen, de duivel zijn eigendom, zijn rechten ontneemt en ze verscheurt en zegt, afgelopen. Afgelopen. Je bent geen baas. Je hebt er niets voor gedaan dan zonden en leugens om ze in je bezit te krijgen. Maar ik zeg, Christus heeft alles gedaan, mijn leven gegeven tot in de dood, om de rechtmatige eigenaar te zijn. De Heere heeft Jacob vrijgekocht en heeft hem verlost uit de hand desgene die sterker was dan hij. Die door de Zoon vrijgemaakt wordt, is waarlijk vrij. Wil niet altijd zeggen dat hij zijn eigen altijd vrij voelt, maar die is vrijgemaakt. Want al zie ik het niet altijd, maar alle papieren van de duivel heeft hij in brand gestoken. En hij heeft de bewijzen geleverd. Ik heb betaald, ik heb verzoening aangebracht. Ja, geliefde, Christus is het daarom van de goede werken. Hij heeft gekocht. En vrijgemaakt. Vrijmaken. Dan komt hij. Door zijn lieve geest. En hij opent de ogen. En hij roept. Zoals bij Saul al heeft ieder niet diezelfde weg. Daar gaat het niet om. Het is een beeld uit de schrift. Saul, wat vervolg. Hij mij, het is uw hart, de verzenen tegen de prikkels, dus maar vrijmaken. Vrijmaken van het geweld des doods en der hel. Of, waar je ook aan denken, de Samaritaanse vrouw. Ze wordt hoe langer hoe meer ingesloten. Maak er alsjeblieft niet zo'n akelig verhaal van, zoals de mensen dat graag horen hoor. Nee, lees het maar en neem het maar over in kinderlijke eenvoudigheid zoals de koning het zegt. Maar lieverlee worden alle zijpaadjes worden voor haar afgesneden. Eerst is de gewoon praatje, godsdienstig praatje. Als de Heer Jezus weer wat gezegd heeft, vrouw, de uren komt. Oh nee, als de Heer over dat levende water gesproken heeft en de zaligheid uit de Joden, dan wordt ze opeens godsdienstig en, heren, zeg u nou eens, jullie zeggen in Jeruzalem en bij ons zeggen ze in, hier op Samaria, dat is de berg. Dan opeens wordt ze godsdienstig om haar eigen te redden. Om die klem te ontgaan die eruit gaat van koning Jezus, die het op haar aanlegt. Dan zegt de Heer Jezus, vrouw, de uur komt en is nu. De ware aanbidders, nog te Jeruzalem, nog op deze plaats, God zal aanbidden in geest en in waarheid. Afgelopen weer. Daar kan ze ook al niks meer mee bereiken. Ja, ja. Allengs begint zich de werkelijkheid op te dringen aan die vrouw. Zijn profeet. Zijn profeet. Haal je man eens. Ik heb geen man. Je hebt recht gezegd. Je hebt 5 mannen gehad en die je nu hebt is geen man. Vrij worden. Ze moet vrij worden. Och, tenslotte moet ze bekennen. Midden in haar armoede en haar geopende levensboek, wat allemaal zwarte bladzijden bevat, met geen ene hele witte erbij, moet ze bekennen, steeds niet de Christus. Hij heeft mij gezegd, alles wat ik gedaan heb. Ja. Maar dat heeft hij nu niet gezegd alleen om haar vrij te maken, of om haar te verlossen, maar ook om in haar leven krachtiglijk te betonen. Nee, kind, andere kant uit, hoor. Het wil niet zeggen dat ze nog maar met 5 mannen in overspel moet gaan leven. Dat wil het niet zeggen. Maar het wil zeggen, ik ben uw man. Ik zal nu zorgen. Ik zal leren, o mens, u naar het recht te doen handelen. En wijzen u de weg die gij zult wandelen. Ik zal u trouw verzellen met mijn raad, terwijl mijn oog op u gevestigd staat. Dat is de waarheid van zijn verlossing en vrijmaking. En deze waarheid die kan bezwaren, ik weet het wel, ook voor Gods kinderen. Als je dan ook in het woord een ogenblik denkt aan degene die de Heere hebben gevreesd, in welke strikken ze menigmaal verstrikt zijn geworden. En soms niet voor een ogenblik, maar soms zelfs voor langere tijden. Dan zou je zeggen, ja, maar het gaat toch ook niet op. Maar houd er dan rekening mee, de Heer heeft toch alles in orde gemaakt. Hij heeft toch betoond, midden in de dood en midden in alles. Heeft hij ze toch ordentelijk voor ogen gesteld. Hij zei die man. En hij heeft toch juist wel bewezen dat hij verlost en vrij maakt. En dat hij niet wil dat ze de duivel zouden dienen. Want hij is gekomen om te dienen. Niet de zonde, maar de gerechtigheid en de ere zijns vaders. En de Heere wil zijn ganse kerk meetrekken in en op dat spoor der gerechtigheid. Och, daarom zouden we eigenlijk, als het gaat over het waarom der goede werken, zouden we eigenlijk kunnen zeggen in de eerste plaats, daarom dat Christus, daarom dat God heilig is. Hij heeft gezegd, de Heere, uw God is heilig, wees dan heilige heilig, gelijk uw Vader die in de hemelen is, heilig is. Dan moet je niet zo gauw om lachen. Dan moet je niet zo gauw van zeggen, dat zal wel een andere betekenis hebben. Om je eigen eruit te redden. Omdat je wel voelt dat je op een verkeerde weg wandelt. Moet je niet doen. Dan kan je beter eens goed beven. Kun je beter eens denken bij je eigen Heere. strek uw handen naar zo'n ellendeling uit. En voer mij uit der boze netten. Dat is Gods werk, het andere niet. Dat is vleeselijke overmoed. Overmoed. Een ijdel vertrouwen. Dat is Gods woord op de klank af naast je neerleggen of aanvaarden. En voor zover het klopt met je levensstandaard wil je erbij vallen. Maar als het niet meer klopt, dan zal het wel iets anders te betekenen hebben. Zo. Nee. Nee, dat moet je niet zo denken. Want het is het geesteswerk juist om ons door die waarheden te verbrijzelen, te vernederen, te vertederen. Om ons ook bij vernieuwing weer te brengen aan zijn voeten en hem te vragen. Leid mij, Heere, ik zou in het stijgen, nederzijgen. Leid mij op een hoge rots. Dat is de bedoeling. Daarom is alles wat wij klaarmaken met ons ijdel verstand, is altijd een leugen. Zelfs de waarheid die ik voordraag met mijn verstand is een leugen. Waarom? Ja, in Gods ogen. In Gods ogen. Want de Heere ziet het hart aan. De Heere is niet te bedriegen. De Heere is recht in al zijn weg en werk. Hem kunnen we niets op de mouw spelden. Helemaal niet. Hij zegt, volmaakt wil ik het zien, volkomen. Nou, als je nou zo'n stuk der dankbaarheid mag leven, dan word je geen hoogvlieger in de verkeerde zin. Je wordt geen scharrelaar, ook in de verkeerde zin, met een mond vol over heiligheid en over plichten en over eerbied en dit en dat. Terwijl je in je persoonlijke leven eigenlijk er maar met je pet naar gooit. Die mensen, want er geweten waar ze het zo over hebben, daar kan een hele winkel in ronddraaien. Kan alles mee door. Ook niet. Maar je blijft als een arm en ellendige zondaar. Steeds weer verbrijzeld. Steeds weer aan de kant gezet. Maar ook steeds weer ervarend. Dan wandel ik volmoeds op ruimer baan. Nadat mijn ziel geloofd heeft. Uw bevelen. Dat is de rechte weg. En als je dat niet vindt, dan moet je het woord niet naast je neergooien om te zeggen, nou, maar ik begrijp er niet veel van vanavond. Dan moet je het woord niet afdanken, maar dan moet je vragen, Heere, wilt u geven dat ik mijn eigen af mag danken? Want ik ben die man, ik ben die tegenstander, ik ben dat weerspannige beest. Dan ga je op de rechte koers, hoor. En dan zal je ervaren dat God je niet verdoemen zal. Al is het. Dat je geweten je aanklaagt. Dat je nog dagelijks tegen Gods geboden zondigt. En dat je nog dagelijks de schuld groter maakt. De Heere zal je er niet om verdoemen. Maar hij zal zeggen, mijn kind, wees getroost. Ik heb voor u gebeden. Ik heb alles voor u aan en toegebracht. Gij zijt rein om het woord dat ik tot u gesproken heb. Dat wordt langs die wegen beoefend. En niet uit de brutale wegen van het schepsel. Daaruit niet. Zijn de overmoed of het zijn de schijnbare nederigheid. Nee. Ik moet nog op één ding wijzen. In de ervaring en de praktijk van het leven doet je de ontdekking dat juist die mensen, ik denk dat de Heer dat ook weer expres doet, maar dat juist die mensen vaak die zo in die navolging en in die werken en in die heiligmaking bezig zijn, dat ze van tijd tot tijd allemaal, gelukkig niet altijd in daden, dat bedoel ik niet hoor. Ik bedoel nu niet de daden, de uitleving. Maar dat deze mensen die al zo ver gevorderd zijn in allerlei dingen, van wat niet mag en wel mag, dat zo af en toe vallen ze door de mand. Ja, niet in het openbaar hoor, dan moet er nog meer gebeuren, maar wel privé. En wat dan? Wat bedoel je? Wel, als je dan heel vertrouwelijk praat en je geeft een zetje toe, dan leggen ze opeens allemaal een soort bekentenis af. Een bekentenis, ja. Oh, wie ze zijn. Wat voor een modderpoel van gedachten. Dat er in ze omgaat. Dan komen ze opeens in veel twijfelingen openbaar. Jij moet me niet kwalijk nemen, want die zichzelf enigszins mag leren kennen, die leert ook een ander kennen. Maar dan begin ik van binnen te grinnen. Ik zeg, hè. Hij vertrouwt het toch ook niet helemaal dat het ze zo goed bijstaat. Begrijp je? Ik ben er niet blij mee dat een ander aangevochten wordt met allerlei goddeloosheden en gruwelen. Zo moet je het niet verstaan. Maar ik denk dan wel, als dat niet waar was, dan liepen ze helemaal buiten de schoenen. En dan sloegen ze iedereen zijn hoofd eraf. Maar nou zet de Heer er nog ergens een klein beetje een rem op, door ze innerlijk te verteren van onrust, omdat ze wel voelen, het deugt niet. Klopt niet. Jammer is, als je ze een paar weken daarna weer ontmoet, dan zijn het weer dezelfde gemoedelijke pratertjes. Precies hetzelfde. Dan hebben ze er niks mee geleerd. En dan hebben ze daartegenover weer een waarheid gehad. Waardoor ze toch weer op datzelfde spoor zijn. Dat is jammer. U zegt ja, maar mag je die mensen, nee, ik bespot ze helemaal niet. Want er zijn er velen bij die de Heren toebehoren hoor. Dat wel. En toch dat je zegt ja. Ja, een mens in de bespreking over het zonde en zondaar, zonde hebben en zondaar zijn, of in de beleving, maakt toch wel wat verschil. Ik bedoel niet in de uitleving hoor, maar in de beleving. De inleving voor hem maakt toch verschil. Mensen wil doorgaans nogal gemakkelijk toestemmen dat hij zo'n zondaar is, dat hij zegt, ik heb niks. Maar de beleving van deze zaken gaat wel iets verder. Dat is heel anders, hè. Dat er nou eens werkelijk niet, dat ik in mijn praten er een streep door geef, maar zeg, ach, wat ik doe, dat moet je maar niet, is allemaal niks. Maar dat je nou eens in je ziel voelt en gelooft dat God er het nee tegen uitspreekt. En dat God in de hemel zegt, wil ik niks van weten. Dat is toch anders? Het is goed als je er een streep door mag zetten, moet je goed begrijpen, dat vind ik ook goed hoor, daar loopt het niet over. Je kan beter zo praten als net andersom misschien, dat weet ik niet, maar toch. Dat we toch in minst eigenlijk niet in die stand voor het aangezicht des Heeren staan met al ons strepen geven. Van ach, Heere, ach, wie het mijn ziel door u gered. Of schraag op uw spoor mijn wankelende hart. Of neem mijn zonde uit mij doodgegunstig weg, gedenk ze niet. Kijk, dat doet de Heilige Geest ook in de harten als hij onderwijst en leert uit zijn wet. Het is goed voor een man dat hij het juk in zijn jeugd dragen. Hij zit te eenzaam en zwijgen stil. Dat geldt van de koning, dat geldt ook van de kerk. Geldt ook van de kerk. Hij geeft zijn wang dien die hem slaapt. Geldt daarvan. Om dat te leren zijn goddelijk recht. Dat nee zegt tegen alles van mij. Tegen goed en kwaad. En alleen maar ja zegt op het werk van de levensbron. De Heer Jezus Christus. Waaruit goede werken? Ja, eigenlijk was het zo, maar het antwoord haakte nogal in mijn ziel toen ik het las. Daarom dat Christus. Want mijn gedachtenlijn in de punten was eigenlijk, waarom? Omdat God het wil. Waaruit? Uit de enige offerande Christus. Maar die hebben we eigenlijk al reeds enigszins genoemd. Christus is ook het daarom. En hij is ook de bron van alle goed, van alle leven. Want er staat ons ook door zijn heilige geest tot zijn evenbeeld vernieuwd. Nou, daar zou je toch wel je tanden op stuk bijten. Tot zijn evenbeeld vernieuwd. Wat is dat dan? Wij zijn toch tegen Jezus niet? Huntington die zegt ergens, de Imitatio Christi van Thomas van Aquinas, die vermaak ik aan alle fariseërs, huichelaars en evangeliebespotters. Dat ze er leven lang mee mogen doen, maar deze legatering vervalt indien ze tot genade komen. Dan wordt het opgeheven. Maar dat zegt hij. En gaan we dat boekje, de navolging van Christus. Voor alle evangeliebespotters en fariseërs. Maar als je dat nou zo leest, tot zijn evenbeeld vernieuwd, zit dat dan ook niet in de lijn? Mensen, laten we nou eens zeggen hoe het bij God vandaan is. De Heere Jezus, wat doet hij nu? Wat wil hij nu? Hij wil zijn volk zalig maken. Zalig maken, dan denken wij in de eerste plaats, zoals Hellenbroek dat zegt, verlossen van het hoogste kwaad en brengen tot het hoogste goed. Dan denk je onwillekeurig aan de vergeving van de zonde. Dat is ook een ontzettende grote weldaad. Maar is het dan zo zalig om met je voeten in de drek en in de modder te steken? Zou je dat zalig noemen? Wat deze wereld niet anders weet van laat ons eten, drinken en vrolijk zijn. Morgen sterven wij. Is dat zalig voor een zondaar? Is het zalig, huismoeder, als je als een slaaf van alles je weggaat? Van de morgen tot de avond, dat kun je niet zeggen. Dat dat nou zalig is. Dat is vermoeiend. Tuurlijk, je mag je werk doen. En dat is ook je roeping. Maar, wanneer een mens als het ware in slavernij geketend wordt door al deze dingen, is het zalig. Tenminste, je maakt het mij niet wijs. Als je tot in de nacht aan het ploeteren bent. En je laat je vrouw alleen. Nou. Je kan een tijd in je leven hebben dat je er misschien niet zo aan tilt hoor. En dat je zegt, de zaken die gaan voor. Maar er kan ook een tijd zijn dat je eigen dwaasheid voor ogen gesteld krijgt. De Heer tegen je zegt, dwaas, ga je toch uit. Doe gewoon. Je gaat daar als een gek over de aarde heen. Je rent van de ene hoek naar de andere. Dat kun je toch niet zalig noemen? Het zijn maar eenvoudige dingen. Als je in haat en nijd met elkaar leeft. Als je altijd in spanningen leeft. Onderling, man en vrouw. Ouders en kind. Dat is toch geen zaligheid? Kinderen wou je zeggen, als dat zaligheid is, dat dat zaligheid is. Als je stiekem een keer wegsnapt om op de plaatsen te gaan kijken van deze wereld. Wel nee, het lijkt wel zo van tevoren. Maar van achteren dan knaagt er een worm aan. Dat is niet zalig. Noem nou al die dingen eens op van het leven. in de juiste proporties gezien, zijn er vele dingen als gaven Gods te herkennen. Maar overal waar de mens in zijn slaafse geest aan onderworpen wordt, dat is toch niet zalig meer. Dat is gek. Ja, het is toch wat, hoor. Nou ja, dan noem ik nog eenvoudige dingen zo uit huis en uit de keuken. He? Dat je kan zeggen, ik vrees de Heere, de Gode zij dank door Gods genade. De Heer heeft me mijn zonde vergeven, of de Heer heeft me geloof gegeven in zijn naam. Maar als er dan nog net zo hard gescholden wordt in de keuken tegen elkaar als voordat je zonde vergeven waren, dan zeg ik, nou, daar heb je ook niet veel aan. Als hij dan zegt, nou ja, maar dan kom ik toch in de hemel. Ja, dan zeg ik, wat is dat dan voor een rare godsdienst? Dan zou ik haar zeggen, dan heb ik meer belang bij, momenteel heb ik er meer belang bij, niet dat je zonde vergeven zijn, zou ik haar zeggen, maar dat je God mag vrezen. Is dat dan allemaal zo volmaakt hier? Nee, het is niet zo volmaakt, dat weet ik wel. Maar de Heilige Geest, het woord van Christus, die breekt het af en die zegt, nee, de geest die in u woont, heeft die lust tot nijdigheid? Helemaal niet, dat heeft de geest. Maar goed, het zijn eenvoudige dingen, maar dan de grotere dingen, de ongerechtigheid. Wees eerlijk, is dat zaligheid? Kun je dan bij wijze van spreken je eigen te buiten gaan in alle boosheid en verkeerdheid en zeggen, maar ik ben zalig, want mijn zonden zijn vergeven. Ik ben verlost. Nou nee, dan zeggen een ander, je bent helemaal niet verlost, man, zei uit. Je hebt ze geen erg in hoe slaaf dat je bent. Je bent helemaal een slaaf van je eigen en van de duivel en van de wereld. Voel je, dat wringt iets, hè. En nu de koning, die geest, die neemt het uit Christus om het hun te geven, toe te passen, te verheerlijken, waaruit goede werken. Uit dat volmaakte werk van Christus. Veel mensen die hebben de goede trouw niet door, die zeggen, ja, maar wij moeten toch wat doen. Nee, ik zeg altijd, dat is niet genoeg mensen, daar heb je niets aan. Zeggen is nog geen doen. Nee, ik zou liever zeggen, wij mogen het ontvangen. Want die geest, die neemt de klaargemaakte goede werken, die in Christus Jezus voorbereid zijn, en die geeft ze aan de kinderen, opdat zij in dezelfde zouden wandelen. De goede werken zijn door God gemaakt in Christus. Allemaal, geen één uitgezonderd. Liefde tot de ouders, tot alle geboden. Die liggen allemaal klaar en gereed in Christus. En wat doet nu de Heilige Geest? Die zegt, die jas van lasteringen, die jas van verkeerdheid, van smaad en van die mond, die beledigende mond, die krenkende mond, uit. Ik heb een beter. Leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Neem mijn juk op u. Mijn juk is zacht en mijn last is licht. Dat heeft gevolgen. Dat heeft gevolgen. Welke gevolgen? Nou, dat onze mond een beetje dicht gaat. Het heeft deze gevolgen. Zet hier een lach voor mijn lippen. Behoed de deuren van mijn mond, opdat me niet ter enige stond iets onbedachtzaam zou ontglippen. Als het zo niet is, dan is de godsdienst ijdel. Dan kun je net zo goed Mohammedaan worden, of Rooms worden. Rooms kun je dan net zo goed worden. Die hebben het in de leer ook nog wel een beetje mooi voor elkaar, maar in de praktijk trekken ze zich nergens wat van aan. Dan leven ze in alle boosheid en verkeerdheid. Dan moet je rooms worden. Als dat niet waar is. Maar als je God toebehoort, dan neemt de Heilige Geest het uit Christus en die geeft het uit loutere genade aan een arme zondaar. Dat is nou vernieuwd worden. Vernieuwd met ons ganse leven. Ja, ja. Dan moet je niet komen met die verderfelijke theorie met ons ganse leven. Ja, maar ik weet wel hoor. Calvijn drukt zich ergens voorzichtig nog uit en dan spreekt hij zelfs nog van een vernieuwd deel en een onvernieuwd deel. Maar goed, de man zal best goed bedoeld hebben. In die ene ziel. Maar ik denk wel eens, nee, laten we even voorzichtig wezen hoor. Want die vernieuwende werking des geestes, die betreft alles. Onze hele ziel. En lichaam, de mens. Ja, dat boze bestaan, die boze aard, ja, maar wat is dat dan? Dat is de Satan, dat is ons eigen goddeloze hart. Daar zegt hij van, sterven, sterven, dat moet eruit. Dat wordt niet vernieuwd. Daar moeten we niet te veel over praten. Dat wordt begraven. Dat is begraven met hem en het krijgt hier de doodsteek. Maar voor de rest, wat is er dan over? Een mens, ziel en lichaam. Ja, maar die vernieuwing van de geest, die neemt geen genoegen, moet je goed begrijpen, alleen met dat je ergens in je ziel nog een klein plekje hebt waar je beter wil. Wel, nee. Of dat je eigen daarmee zou kunnen gaan troosten en zeggen als je heel de dag met dat verkeerde stukje van je ziel je medemens bedrogen hebt en s'avonds met het goede stukje in je ziel heb je nog een gebedje gedaan. Heb je nog een goed werk gedaan of zo. En dan zeg je, ja, ik mag toch wel zien dat er toch nog wat anders is. Dat is misleiding. Dat is misleiding. Echt mensen. Dat is werkelijk misleiding. Zo leert het woord het niet. Het woord leert, ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Niet voor een stukje, maar helemaal. En datzelfde woord leert, dat die naar het vlees leven, die zullen sterven. Maar die naar de geest leven. En door de geest de werkingen van dat vlees onderkennen, dat boze bestaan. En God aanroepen om hulp en bijstand, die zullen leven. Want de apostel zegt, ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde, maar je bent het toch met me eens. Dat betekende toch niet dat je een straatje omliep voor hem, omdat je bang moest wezen voor je portemonnee, of voor je vrouw, of voor je kind. Want dan zegt de man, ik heb godzijdank met een onergelijke conscientie onder u gewandeld, terwijl hij voor God een groot zondaar was. Voel je waar ik heen wil? Dat tot zijn evenbeeld vernieuwd of met ons ganse leven gode dankbaarheid voor zijn weldaden bewijzen. Dankbaarheid. Dankbaar voor het nieuwe kleed. Dankbaar voor de nieuwe wijn. Dankbaar voor het nieuwe orgaan des geloofs om te proeven en smaken dat de Heere goed is. Dankbaar. En het is waar hoor, ik zeg het er wel eens bij, al komt er niks van terecht. Hij is in die dierbare borg en middelaar, Gode, eeuwig dankbaar. Dat is waar. Er is geen gebrek in. Maar ik zou eraan willen verbinden, omdat dat waarachtig is. Omdat dat waarachtig is. Leert hij toch iets op deze aarde. Alle roep is uitgesloten. Onverdiende zaligheid heb ik van mijn God genoten. Kroon in vrije gunst. Alleen dankbaarheid. Ja, eer ik nog was geboren. Eer God van die alles schiet. Iets uit niets tot aan zijn riep. Had zijn liefde mij verkoren. God is liefde, o engelenstem. Mensentom verheerlijkt hem. Kijk, al dat hij heel je leven God blijft lasteren vanwege dat dit niet in orde is en dat deugt niet en zus deugt niet, dan kun je wel makkelijk zeggen Ja, maar het is allemaal voor elkaar, hoor. Maar dan zou de apostel Paulus zeggen, schaam je eigen. Je moest je ogen uit je hoofd schamen. Geen vuile reden ga uit uw mond, maar veel eer dankzegging. Dat is de praktijk. Dat is niet dat zachtzinnige. Dat is niet dat hinkhokken van ons, weet je wel. Oh, nee, dat kan niet. Pik ik gauw een ander hokje. Als me daar niet goed bevalt, spring naar anderen over om mezelf te redden. Maar het woord dat verheerlijkt Christus. En de Heilige Geest verheerlijkt ook Christus. Dan kom ik er weer op terug. Dat geadopteerde kind, dat is hier geadopteerd door een eeuwig rijke God. Dacht je dat die eeuwig rijke God tevreden was dat ze met al die lompen behangen blijven? Wel nee. Hij zegt, mijn kinderkens, deze dingen moeten al zo niet geschieden. Leren goede werken doen. Leer op mijn welbehaag uw gunst en welvaart bouwen op mijn Christus. En zal u welgaan. Het zal u welgaan. Dat leert hij. Die Heilige Geest neemt uit Christus niet om te laten zoals het is, maar om het te gaan maken zoals het eeuwig zijn zal voor Gods aangezicht in alle volkomenheid. Ja, het is wel eens goed om deze kant ook eens te noemen voor elkaar. Deze zijde. Opdat we daarin recht zouden verstaan. Dat de geest des Heren, de geest van Christus, die laat ons niet gaan. Maar die komt tot ons en zegt, fout, niet goed. Alles fout. Opdat we als een geheel foute zondaar weer zouden zinken aan zijn voeten. En zeggen, leer mij toch uw bewegen die gij wilt dat ik zal gaan. Om uw wegen te mogen overpeinzen. Ja, geliefde, wij gaan er maar mee eindigen, want de tijd is verstreken. De goede werken worden door de Heilige Geest uit Christus gehaald en aan zondaren aangetrokken en toegepast. Hoe is het nou in ons leven? Ja, ik bedoel niet dat we nou met een zekere air zouden zeggen, ja hoor, ik dit, nee. Maar geef onze harten nu getuigenis, laten we het eens eenvoudig zeggen, dat dit de waarheid is. En dat we daar niet mee kunnen marchanderen. En dat dat in de handen des Heren is. En dat wat in onze handen is, allemaal gruwelijk is en onrein. En dat de Heren nou gezegd heeft, in mij is alle macht en kracht. Ik kan alle knopen ontbinden. En als u dan zou zeggen, ja man, ik weet het en ik geloof het, maar mijn knopen zijn nog niet alle ontbonden. Dan mag ik tot u zeggen, gij die dat gelooft en die dat mag weten, u mag goede moed houden. Want de ontdekking aan uw ellende, aan uw knopen der ongerechtigheid. En de ontdekking aan de Heer Jezus Christus was niet uit u. En de ontdekking dat u ook bij de voortgang niet ene knoop kunt ontbinden, is ook niet uit u. Dat heeft de Heere u geleerd. En zolang ge in die stand blijft, dat ge van harte beaamt en zegt, ja, waarlijk, daarom dat Christus. En met uw wankelende gangen gericht wordt naar zijn genadetroon, komt tot u de troost, eindelijk komt alles goed. Wanneer hij u zal verlossen uit een lichaam der zonde en des doods, om dan volkomenlijk in alle goede werken eeuwig te wandelen in het licht van zijn aangezicht. Amen.